Goedenavond, hartelijk welkom vanavond hier bij de toerustingsavond over de Romeinenbrief. Ook u hartelijk welkom die later het bandje hoort. We zijn met elkaar gebleven bij Romeinen 1, de versen 16 en 17. Eigenlijk vers 16 is vorige keer behandeld. En we zijn zo, we hebben de woorden van vers 17 gelezen en ik moet zeggen, dat zijn hele rijke woorden met een inhoud waarvan je soms denkt, ik weet het al. Ik weet al wat bedoeld wordt met rechtvaardiging. Ik weet al wat bedoeld wordt met Gods gerechtigheid. En als je er dan weer eens induikt, dan kom je erachter dat ons weten eigenlijk toch nog te weinig verankerd was vanuit het woord. En dat het soms veel dieper gaat dan je denkt. Aan de andere kant is daar het nadeel van dat de woordverslinders vanavond niet helemaal aan hun trekken komen. We gaan geen 5 bladzijden doen. Het spijt me. Maar goed, ik kan u troosten. Er zijn genoeg spannende jongensboeken waar je in een hele avond 50 bladzijden of 100 bladzijden in kan lezen. Gods woord werkt helaas. Of misschien wel gelukkig zo niet. En met name over het begrip van vanavond, gerechtigheid Gods. Ik denk dat we daar nog maar eens eventjes goed met elkaar over moeten nadenken. En voor we dat gaan doen, is het zo dat het wijsheid zoeken is bij God. Want Hij is degene die ons verstand kan verlichten, die ons zijn woord bekend zal maken door de werking van zijn geest. En we gaan dat ook vragen. Dank u wel, machtige God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. We zijn na een jaar of 10 bezig geweest te zijn met de Romeinenbrief, maar weer opnieuw begonnen. En dat is geen luxe, dat is een zaak die vrucht afwerpt. Want u heeft ons in de loop van zoveel jaren kennis toegereikt. En niet alleen maar uit die Romeinenbrief, maar ook uit de brief aan de Galaten en aan de Efeziërs. En al die rijkdommen die rijgen zich aaneen om dan achteraf kijken naar de Romeinenbrief opnieuw en misschien wel dieper te gaan verstaan wat u bedoelt. En we bidden u daarom ook om een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. We bidden u om wijsheid om uw woord te verstaan en daaruit gevoed en getroost te worden. Daaruit die geweldige kracht van het evangelie waar sprake van is in deze verse, om die ook te mogen beseffen en te ervaren in ons leven. Dank u wel, Vader, dat u bij machte bent om ons beperkte verstand toch te vullen met uw waarheid en uw wijsheid. En dat het waar is dat wat u zegt in uw woord in de Korinthebrief, waartoe geen mens hart is opgeklommen, al wat u heeft weggelegd voor hen die u lief hebben. Dank u wel, Vader, dat u ons lief heeft en dat we u onze liefde voor u ook mogen verklaren. We danken u voor dat we die liefde hebben leren kennen in Christus Jezus, onze Heer. Amen. Ik denk dat het goed is om, we gebruiken bij deze studie de MBG-vertaling, die is niet altijd even, wat moet ik zeggen, even scherp. Maar we gebruiken hem wel. En daarom is het goed om met elkaar die paar versen te lezen uit Romeinen 1. De versen 16 en 17. En daar staat dan, want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Nou, ik was bij de vorige studie toch eigenlijk wel een beetje gegrepen door die klemtoon die er lag en die genoemd werd van, en niet schaam ik mij het evangelie. Dat was echt mooi. In een tijd waarin Paulus leeft in een stad Of schrijft aan mensen die in een stad leven waarin de decadentie en de verdorvenheid tot gelijke hoogte zijn als vandaag de dag in de meeste grote steden van de wereld. En dan schrijft hij eigenlijk aan een groepje gelovige mensen die in een stad leven waar de mensen zich voor zouden moeten schamen voor hun eigen gedrag en voor de duisternis waarin ze verzeild zijn geraakt, zegt hij: maar ik schaam me niet voor het evangelie. Ja, ik kan door jullie wel aangevallen worden misschien. Ik kan misschien wel gekke Henkie beschouwd worden of gekke Paulus, maar ik ben degene die me niet hoeft te schamen voor dat geweldige wat dat evangelie behelst, gerechtigheid van God in een stad waar ongerechtigheid eigenlijk het leefklimaat geworden is. En dat klonk zo. En ja, die gerechtigheid van God. Ja, gerechtigheid openbaart ongerechtigheid natuurlijk. En zo gaat dat dan verder in vers 17. Want gerechtigheid van God wordt daarin, in dat evangelie, geopenbaard. En dat evangelie, daarvan wordt gezegd, het is een kracht van God tot behoud, tot redding voor een ieder die gelooft. En dan komt het woordje want. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Die kracht tot redding, die heeft blijkbaar te maken door dat woordje want met die gerechtigheid van God. En daar gaan we vanavond eens met elkaar wat verder over stilstaan. Verder bij stilstaan en over nadenken. Ik moet u eerlijk zeggen, die uitdrukkingen of die woorden die er staan, uit geloof tot geloof, die hebben me toch wel wat hoofdbrekens bezorgd. Want het is, wat moet je daar nou bij denken? En daar zullen we hopelijk vanavond met elkaar proberen een antwoord op te vinden. Uit geloof tot geloof. Ja, wat moet je daarvan denken? Het is, we hadden misschien wel aan Paulus gevraagd als we in zijn tijd leefden. En die brief lazen van Paulus, leg nou eens uit wat je er nou precies mee bedoelt. Uit geloof tot geloof. En dan zou hij waarschijnlijk gezegd hebben, ja, dan moet je de rest van de brief ook maar eens goed lezen. Met name hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5. Dan kom je er wel achter. Misschien zou hij dat gezegd hebben. We gaan er met elkaar over nadenken. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. De inhoud van het evangelie is Gods gerechtigheid uit geloof tot geloof. Zo wordt dus uitgelegd wat die reddende kracht voor de gelovige is. Gerechtigheid. Iets waarvan de mens verstoken is. Nou, heb ik net al gezegd, in Rome leefde men in die duisternis, met name van de ongerechtigheid. De mens is niet rechtvaardig, zelfs niet één, schrijft Paulus in Romeinen 3. Gerechtigheid, iets waar de mens van verstoken is, is van het grootste belang bij redding. Redding en gerechtigheid, die hebben dus een enorme, sterke koppeling met elkaar. Zonder gerechtigheid is er geen redding. Eigenlijk kan je het zo zeggen. Daarom is het wel belangrijk om te weten wat die gerechtigheid van God inhoudt. In alle Hebreeuwse geschriften en ook in de evangeliën wordt gerechtigheid geëist. Gerechtigheid is een eis om voor God te kunnen naderen. Het wordt geëist. En op grond waarvan wordt het geëist? Nou, met name heel duidelijk natuurlijk in de Hebreeuwse geschriften. Op grond van het vervullen van de wet. Want als je de wet vervult, dan ben je rechtvaardig. En dat was ook de eis. Die gerechtigheid die geëist wordt, daarvan weten we wel, als we er wat kennis van Gods woord hebben, dat niemand daartoe in staat was om dat te volbrengen. Om die wet te vervullen, om alle eisen die de wet stelde aan de mens, om dan rechtvaardig te zijn, die kon een mens niet vervullen. En dat was natuurlijk ook wel begrijpelijk, omdat de mens een sterveling is. En helaas gaat het sterveling zijn gepaard met zonde. Het bederf zit al vanaf onze geboorte in onze genen. We zijn stervelingen en het bijproduct van het sterveling zijn, van de dood die in ons heerst, is zonde. Dus het is gewoon onmogelijk om rechtvaardig te zijn, omdat we van nature door dat sterveling zijn zondaars zijn. In het evangelie waar wij nu over lezen, hè, dat in vers 16, want niet schaam ik mij het evangelie, want het is een kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft. In het evangelie wordt in die gerechtigheid die in het Oude Testament geëist wordt, wordt in het evangelie wordt daarin voorzien. Het wordt gegeven. En dat is natuurlijk fantastisch dat dat gebeurt, maar we moeten ons wel bewust zijn hoe dat dan gegeven wordt. Waarom het vroeger dan niet gegeven werd en het verdiend moest worden als het ware, terwijl het nu ineens zomaar gegeven wordt. En dat is een beetje het thema voor vanavond. Gerechtigheid komt in de brief aan de Romeinen 36 keer voor en het werkwoord rechtvaardigen 15 keer. Dan nog rechtvaardiging 2 keer en recht 7 keer. Nou, dat heeft allemaal met elkaar te maken. En in de Romeinenbrief komt dat veel vaker voor dan in welke andere brief van Paulus ook. Gerechtigheid, als we dat zo uit vers 17 lezen, want gerechtigheid Gods wordt in dat evangelie geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Gerechtigheid is de kern van het evangelie. Daar begint eigenlijk alles mee. Hoewel Gods genade de bron en de methode van redding is, brengt het evangelie gerechtigheid. Nou, dat is al een heel moeilijk begrip. En daar willen we over nagaan, denk ik. Ik ga even een stapje terug. Ik ga nog eens even met u nadenken over wat er stond. In de Hebreeuwse geschrift en in de evangelie werd gerechtigheid geëist. Als je nou niet voldeed aan die gerechtigheid, wat gebeurde er dan met je? En die gerechtigheid werd getoetst aan het gerechtigheidsboekje, zal ik maar zeggen, de wet. Als je dus de wet niet deed, wat gebeurde er dan met je in het Oude Testament? Ik heb eens een heel klein stukje opgezocht van wat er dan door God gezegd werd, wat er met die mensen gebeurde. En ik moet u zeggen, als u een liefhebber bent van de wet, en dat gebeurt in heel veel christelijke kerken, wordt de wet zondags voorgelezen en wordt dat voorgehouden als het voorbeeld waarnaar we ons moeten uitstrekken, als een richtlijn voor onze dankbaarheid, enzovoort. Maar als dat dus hetgene is waar u zich naar uitstrekt en meent daaraan te moeten voldoen, dan laat ik u nu wel een beetje schrikken hoor, als we met elkaar even Deuteronomium 28 opzoeken. En daar staat dus beschreven wat er nou gebeurt met de Joden, het Joodse volk dat die wet ontvangen had en niet deed alles wat geschreven stond in het boek der wet. En dan lezen we Deuteronomium 28 vanaf vers 15. En er staat dan, maar indien gij niet luistert naar de stem van de Heer uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen die ik u heden opleg naastig onderhoud, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen. Vervloekt zult gij zijn in de stad, en vervloekt op het veld. Vervloekt zullen zijn uw mand en uw baktrog. Vervloekt zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw bodem, de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee. Vervloekt zult gij zijn bij uw ingang en vervloekt bij uw uitgang. Nou, ik zal maar niet verder lezen. Hier staan zeer ernstige waarschuwingen aan dat volk van God dat luidkeels riep dat ze alles zouden doen wat de wet hun voorschreef. En daarmee in wezen ook deze vloek op zichzelf brachten. Nou is het zo dat een heleboel mensen die toch wel die wet in ere houden, ook in onze tijd, in de kerken, die hebben daar wel besef van dat ze dat niet kunnen volbrengen. En wat is dan de redeneertrand? Van, oké, die wet is ons gegeven toch als een voorbeeld, als een spiegel. En wij moeten ons daarna uitstrekken om dat te doen. En op het moment dat wij daar niet aan kunnen voldoen, nou zeg maar dat je bent geen echtbreekster of echtbreker, je bent geen doodslaander, een moordenaar. En zo zijn er wat geboden, alhoewel die 10 geboden natuurlijk helemaal niet alles is wat de wet omvat, maar goed, de spijswet en alles, die moet je dan ook houden. Maar goed, laten we nou maar even bij die 10 geboden, dat je zegt van nou 7 van de 10... Die kan ik vragen. Ja, ik lieg wel eens. Dat is wel een beetje zo. En dat ik de Heere God met heel mijn hart en heel mijn ziel. Ik ga er ook wel heel graag naar voetballen enzovoort. Nou, 7 ervan voldoe ik en 3 niet. Nou, en nou is de Heere Jezus gekomen. En die heeft zichzelf geofferd om dat wat ik niet kan, verder even af te maken. De 7 doe ik zelf en de 3 die zijn voor Jezus. En dat is de redeneertrand van hoe je met de wet kan manipuleren. Dat is dan de redeneertrand in ten diepste wat genade zou zijn. Genade is 30% invulling van aan de 70% die we zelf wel voor God presenteren als zijnde. Kijk mij eens, hoe geweldig ben ik. Terwijl Gods woord zegt dat voor hem geen vlees acceptabel is. Niets. En als u zo denkt over de wet en over genade, dan begrijpt u eigenlijk niet echt veel van wat genade inhoudt. En daarom is het goed om over die 3 zaken vanavond met elkaar te praten. Ik noem het maar de 3 G's, want ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is geloof, gerechtigheid, genade. Als u dat nou onthoudt, de 3 G's, en dat die onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, dan heb je kans dat dat misschien een zinnetje is, waardoor alles bij elkaar blijft. Dat je het niet uit elkaar gaat trekken. Het zijn eigenlijk 4 G's, hoor, als ik eerlijk moet zijn. Er hoort ook nog een G met een hoofdletter bij. Want het is Gods gerechtigheid. En het is het geloof dat God ons schenkt. En het is de genade die God ons in Christus Jezus geschonken heeft. Maar qua begrippen zijn er 3 G's. Geloof, gerechtigheid, genade. Gerechtigheid, stond er, is de kern van het evangelie. Hoewel Gods genade de bron en de methode, de manier van redding is, brengt het evangelie gerechtigheid. Genade regeert alleen door gerechtigheid. Zo, dat is een denkertje. Genade regeert alleen door gerechtigheid. Dus alleen daar waar gerechtigheid is, kan je ook genade, in genade leven. Waar geen gerechtigheid is, is ook geen genade. Dat is eigenlijk de conclusie van zo'n uitspraak. En als je dan bedenkt dat Gods woord zegt, niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Waar heerst dan die genade? Waar is dan de genade, hetgene wat het leefklimaat bepaalt? Kijk, als genade alleen kan heersen door gerechtigheid, moet dus eerst die gerechtigheid ons deel zijn, voordat die genade ons kan inleven. Voordat we in dat klimaat van genade terecht kunnen komen. Ik heb ook niet voor niks de volgorde van de 3 G's zo genoemd. Eerst geloof, daar komen we straks al even op, dan gerechtigheid en dan pas genade. Want genade kan pas heersen waar gerechtigheid is. En gerechtigheid heeft te maken met geloof. Dat hebben we ook net gelezen. In Romeinen 1 vers 17. Ik zal het nog een keer voorlezen. Daar staat, want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof. Tot geloof. En evangelie is een kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft. Geloof is in deze verse zo centraal aanwezig, dat het eigenlijk de deur is om naar binnen te gaan, om gerechtigheid en genade te ontmoeten. Mag ik het zo zeggen? Genade regeert alleen door gerechtigheid. Ik heb daar eens wat verder over nagedacht. En misschien kan ik gewoon een praktijkvoorbeeld. Ik heb het net al even over voetballen gehad. Nou, daar ga ik het weer over hebben dan. Maar een praktijkvoorbeeldje. Over dat genade alleen kan heersen waar gerechtigheid is. Kijk, met voetballen heb je 22 van die jonge kerels. Tegenwoordig ook jonge meiden. En wie loopt er als 23e tussendoor te dartelen? Dat is die scheidsrechter. En die scheidsrechter is nou bepalend voor de gang en het verloop van het spelletje. En misschien is dat toch wel een beeld waarin je wat kan herkennen. Hoe wordt een wedstrijd vervelend? Dat is een scheidsrechter die als iemand maar een grasprietje opzij trapt, dan fluit hij al. Dan geeft hij vrije trap aan het grasprietje. Hoe wordt een wedstrijd vervelend? Op een andere manier. Dat als je een hele slappe scheidsrechter hebt. Die alles maar toelaat. Ach, hè, dat is misschien een beeld van genade. Van ah, hij geeft die één een schop. Ja, nou, hij zal het wel niet zo kwaad bedoeld hebben. En, nou, uiteindelijk loopt zo'n hele wedstrijd uit de hand. Omdat er niet op een juiste, op een terechte, op een gerechtige manier de regels toegepast worden door die scheidsrechter. En je hebt het wel eens gezien bij zo'n wedstrijd. Dan krijgt een van die jongens krijgt een schop dat hij naar het ziekenhuis moet. En dan komt er van de tegenstander komt er een ander. En die zoekt die speler die dat gedaan heeft op. En die zoekt zijn eigen gerechtigheid. En die geeft hem ook een schop dat hij ook in het ziekenhuis belandt. En zo zegt men, staat het weer kiet. Eigenlijk is het zo dat die scheidsrechter, die slappe scheidsrechter, die genade, als het ware, die slapte van genade hanteert, terwijl er geen gerechtigheid is, geen juiste toepassing van de regels, dan loopt de zaak uit de hand. Zo kan God ook niet al de zondes die gebeuren, en daar gaat straks Romeinen 1 vanaf vers 18 over, kan God niet al de zonde en ongerechtigheid die gebeurt, zomaar door de vingers zien. Want wat gebeurt er dan? Dan zegt zelfs misschien een gelovige van ja jongens, als nou iedereen dat maar kan doen zonder dat er ook maar iets van straf of wat dan ook tegenover staat. Ja, in wat voor wereld loop ik dan? En dan zou het kunnen zijn dat je dan bij mij zou spreken met die gedachte in je achterhoofd ook mee gaat doen met die ongerechtigheid. Een scheidsrechter die te scherp blaast, dat is een scheidsrechter die legt de wet erop. En die maakt het spel, mag ik het zo zeggen, dood. Zoals de wet ook niet geen gerechtigheid tevoorschijn brengt, maar in wezen de dood laat kennen. Maar een scheidsrechter die het heel goed doet, dat is een scheidsrechter die in het begin heel duidelijk de touwtjes strak in handen heeft. Die fluit voor terechte overtredingen, die is een waarschuwing uitdeelt. Dat moet je niet meer doen, dan krijg je een gele kaart. Moet je niet, laten we het nou gezellig houden met elkaar en volgens de regels spelen. En dan zou je zien, na die eerste 10 minuten waarin die wat scherp is en wat meer fluit dan je liefst zou zijn, dan ineens heeft men in de gaten in het veld, ik moet geen rare dingen uithalen die buiten de regels vallen. En men gaat respect voor elkaar hebben en men gaat lekker voetballen zonder van die grove overtredingen. En dan ineens kan, omdat die gerechtigheid, het houden aan die regels, dat is nou met voetballen dan, gaat werken, kan die scheidsrechter de teugels wat laten vieren en als het ware meer genade gaan betonen omdat die rechtvaardigheid aanwezig is. Dan loopt het niet meer uit de hand omdat hij te slap was of het spel komt nooit tot ontwikkeling omdat hij te streng was. Nou, dat is nou een beetje een voorbeeld hoe rechtvaardigheid en genade met elkaar in verband staan. Ik hoop dat ik het uitgelegd heb en het gaat helemaal mank. Het is ook maar een voorbeeld dat ik zelf verzonnen heb. Maar ik dacht, misschien kan je er op die manier een beetje over denken. Genade regeert alleen door gerechtigheid. Nou weten we dat geloof en wet onverzoenbare tegengestelden van elkaar zijn. En die tegengestrijdige natuur van geloof en wet maakt het onmogelijk dat die twee naast elkaar kunnen bestaan. En dat kan je eigenlijk ook wel duidelijk lezen in de brief aan de Galaten. Want allen die het van werken van de wet verwachten, liggen onder de vloek. Nou, dat hebben we net duidelijk in Deuteronomium 28 gelezen, hè? Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk. Immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En laat dat nou het vers zijn ook dat hier staat, hè, in vers 17. Want gerechtigheid Gods wordt daar, hè, daarin, hè, dat evangelie, geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is een tekst uit Habakkuk 2, vers 4, en daar ga ik straks even met u naar kijken, maar ik laat het even liggen, want het komt verderop nog een keer aan de orde. Ik hoop dat u nu begrijpt de zin, genade regeert alleen door gerechtigheid. Ja, is dat nu een beetje duidelijk geworden? Haar ontvangers worden net als hun heer. Ze hebben de gerechtigheid lief en haten ongerechtigheid. De vreugde van hen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, die is hun deel. He, dat is als die gerechtigheid ontvangen is. Nou, dan kan je je de vraag stellen, hebben gerechtigheid en genade met elkaar te maken? Dat heb ik net een beetje geprobeerd duidelijk te maken. Maar genade zonder dat er eerst de gerechtigheid is, is de omgekeerde volgorde. En kan eigenlijk niet toegepast worden. Want in wezen, als er geen gerechtigheid is, dan zou genade de zonde tolereren en eigenlijk goed praten. Van ja, hè? En dat werkt alleen maar extra ongerechtigheid in de hand. Net als met het voetbalspelletje. Een te slappe scheidsrechter. Dat wordt steeds erger en erger en erger. Als die genade hanteert. Terwijl daar alleen maar ongerechtigheid op dat veld plaatsvindt. Wat wordt nou bedoeld met Gods gerechtigheid? Want het is niet zomaar gerechtigheid die in het evangelie geopenbaard wordt. Nee, er staat dat gerechtigheid van God wordt in dat evangelie geopenbaard. Nou, de uitdrukking Gods gerechtigheid wordt in de Romeinenbrief in verschillende betekenissen gebruikt. En ik moet u eerlijk zeggen, ik heb wat teksten na zitten lezen. En om nou te zeggen dat het me echt super duidelijk geworden is wat al die verschillende betekenissen zijn. In sommige gevallen zou je kunnen zeggen dat die gerechtigheid van God in een bepaalde beperkte mate wordt genoemd. En niet in zijn totaliteit. Maar als u het na wilt lezen, hè, we hebben het hier in Romeinen 1 vers 17 staan. U kunt het ook terugvinden, de gerechtigheid Gods, in Romeinen 3 vers 5. In Romeinen 3 vers 21 en 22. In Romeinen 3 vers 25 en 26, daar gaan we waarschijnlijk straks nog eventjes met elkaar naartoe. En in Romeinen 10 vers 3. En daar heeft het een relatie met Israël. Maar je kan eigenlijk denken dat de uitdrukking zoals die hier behandeld wordt, en in dit thema, alles inhoudt wat het op de andere plaatsen ook betekent. Met andere woorden, het is echt gerechtigheid Gods, is Gods eigen gerechtigheid. In dat evangelie wordt Gods eigen gerechtigheid geopenbaard uit geloof. Tot geloof. Het probleem is, en dat heb ik u net al een heel klein beetje geschetst, is dat je niet zomaar iemand rechtvaardig kan verklaren die een fout begaan heeft. Je kan maar als een rechter een misdadiger voor zijn balie krijgt, voor zijn hekje krijgt. En die kijkt die misdadiger eens aan. En die misdadiger die kijkt een beetje meewarig. En die rechter zou zeggen, ik vind je wel helemaal niet schuldig. Ik vind je hebt vrijspraak verdiend. Zonder dat daar enige reden voor is. Dan is die rechter niet rechtvaardig. Dan is die rechter onrechtvaardig. Want hij verklaart iemand onschuldig die misschien wel
een zeer zware misdaad begaan heeft. Een rechter mag niet zomaar, zonder dat daar duidelijke redenen voor zijn, iemand onschuldig verklaren die overduidelijk schuldig is. Dan is hij zelf onrechtvaardig. En dat is nou het probleem waar we een heel klein beetje tegenaan lopen met het feit dat Gods gerechtigheid in dat evangelie onthuld wordt en zelfs de kracht tot redding genoemd wordt en aan ons als gelovigen gegeven wordt. Hoe kan God dat nou doen zonder zelf onrechtvaardig te worden? Want je kan maar niet zomaar iedereen rechtvaardig verklaren zonder dat daar gronden voor zijn. En dat is het thema dat in Romeinen 3 behandeld wordt. En ik denk dat we daarom nu even naar Romeinen 3 moeten gaan. En dat zijn die versen 25 en 26. Kijk, het gaat er nu om dat dus een mens op een rechtvaardige manier, hè, dus dat God op een rechtvaardige manier handelt als die een mens rechtvaardig verklaart. En daar gaat Romeinen 3 vers 25 en 26 zegt daar wat over. Nou, laten we lezen vanaf vers 21, want dat is toch heel erg mooi. En dan zit het gelijk in het verband. Thans is echter buiten de wet om, los van de wet, u weet wel, die wet waar u zo knap 70% zelf van hield en 30% een hulpje nodig had. Nee, gerechtigheid van God is openbaar geworden helemaal los van die wet. Die wet die brengt in wezen alleen maar onze ongerechtigheid naar voren. En nu zet God die wet opzij en openbaart gerechtigheid Gods. En wel op welke manier? Waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus. Niet in Jezus Christus, hè, maar het geloof van Jezus Christus. Dat is een zeer belangrijk verschil met de NBG-vertaling. Gelukkig heeft uw oma of opa of nog een statenvertaling. En als u het daarin leest, dan ziet u het echt ook staan. Het geloof van Jezus Christus. Voor allen. En er staat er in de statenvertaling ook nog. En op allen die geloven. Dus die gerechtigheid van God, die door het geloof van Jezus Christus tevoorschijn komt, is op allen die geloven. Ja, dat is een hele bijzondere uitspraak. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven, hè, lijden gebrek, is dat eigenlijk, aan de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing, hè, vrijkoping eigenlijk, in Christus Jezus. Die in Christus Jezus is. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel, ja, zo'n deksel kan je misschien ook beter vertalen. Hè? Dat heeft wat te maken met dat wat in het Oude Testament beschreven werd op de ark. Hè? Dat deksel, dat verzoendeksel. Hem heeft God voorgesteld als zoendeksel door het geloof in zijn bloed. Wiens geloof? Ons geloof in zijn bloed. Wiens geloof in wiens bloed? Ja, er zijn een paar gedachten over. Je kan zelfs denken dat het geloof van God is. In het bloed van zijn zoon. Zelf denk ik dat er wat meer kracht zit achter de uitleg die zegt het is het geloof van Jezus zelf. In zijn eigen bloed. Dat bloed, dat hij daarvoor gezonden was. Dat hij zijn bloed moest geven. En dat hij geloofde dat bloed van hem, dat bloed van de ene en enige rechtvaardige, dat hij geloofde dat bloed dat gestort werd, het mogelijk zou maken dat die rechtvaardiging ook door God tot stand kwam. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed om zijn rechtvaardigheid te tonen. Nou, daar komt het, hè? Wiens rechtvaardigheid te tonen? Gods rechtvaardigheid. Daar gaat het om. De Heer Jezus, het bloed van de Heer Jezus, dat wordt door God gebruikt om Gods rechtvaardigheid te tonen. Omdat hij de zonden, nou er staat eigenlijk zoiets van, omdat hij de bestraffing van de zonde die tevoren onder de verdraagzaamheid van God gepleegd waren, had laten voorbijgaan. Kijk, dat kon hij. De bestraffing van zonde voorbij laten gaan in het verleden toen er nog het regime van de wet was, dat kon niet. En hoe zit dat dan? God had daarvoor een bedekking gemaakt. En die bedekking van die zonde, die werd afgebeeld door het bloed van dieren. Maar dat bloed van die dieren was een tijdelijke zaak die jaar op jaar opnieuw gebeuren moest. Totdat dat bloed dat eens voor al gestort zou worden, namelijk dat van de rechtvaardige zijn zoon, daarvoor de plaats in zou nemen. En eigenlijk, hè, dat bloed van onze Heer Jezus Christus, dat gestort is op Golgotha, dat werkt met terugwerkende kracht en vervangt al dat bloed van die dieren. En daarmee verklaart dat bloed van onze Heer Jezus Christus dat op Golgotha gestort is, God rechtvaardig in het verleden, toen hij al die zonden maar liet gaan door een bokje of een stier of wat, of een lam te slachten, wordt nu rechtvaardig verklaard met terugwerkende kracht, omdat dat bloed alleen maar wees op dat bloed dat door zijn zoon, de rechtvaardige, gestort zou worden. Zo wordt God vrijgepleit van onrechtvaardigheid, omdat hij zonde zou hebben laten voortbestaan zonder te straffen in het verleden. En hij wordt, en dat is het vervolg, en om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, dus vanaf Golgotha, kan hij op grond van dat bloed van onze Heer Jezus Christus ons ook rechtvaardig rechtvaardigen, want dat bloed is gestort. Dat is het middel waarop die rechtvaardiging tot stand komt. Zodat hij zelf rechtvaardig is, en God, ook als hij hem rechtvaardig die uit het geloof van Jezus is. Kijk, nu, door dat bloed van onze Heer Jezus Christus, is God rechtvaardig wanneer hij ons rechtvaardigt. Want dat is de werkingskracht van het geloof van onze Heer Jezus Christus in zijn bloed. Daarmee wordt die rechtvaardigheid naar voren gebracht. Zijn geloof bewerkt die rechtvaardiging zowel twee kanten uit, zowel naar God toe dat hij ons rechtvaardigt, en naar ons toe dat we kunnen worden gerechtvaardigd. Nou, wat geweldig. Wat een voorziening heeft God nou getroffen, dat hij al in wezen, toen hij die wet gaf, daaraan dacht dat dat bloed van die dieren zou heenwijzen naar het bloed van zijn zoon. Toen had hij zijn zoon al op het oog. Ja, wij weten nog veel meer. Wij weten al dat God het lam, hè, dat geslacht zou worden, al voor de nederwerping van de wereld gekend had. En dat dat lam al vanaf de nederwerping van de wereld geslacht werd. Dus zelfs voordat er maar mensen waren, voordat er maar zonde was onder de mensen, voordat er een wet was, was dat bloed al gereed gemaakt, was dat lam van God al geslacht, om dit te bewerken wat hier in Romeinen 3 vers 25 en 26 beschreven staat. Is dat niet zo geweldig? Is dat niet, hoe kan iemand die niet een geweldig plan maakt, dat over alle tijden heen alles onder controle heeft, zulke dingen doen? Dan moet je van tevoren een plan hebben, volledig uitgewerkt tot op de details, om dit te kunnen bewerken. Om al voordat er zonde was, het lam al te hebben gekend, om die zonde die nog moest gaan komen weg te nemen. Nou, dat is een plan, daar kan geen aannemer tegenaan, dat zal ik je zeggen. Zelfs niet een aannemer die een flat bouwt in Manila, die de hoogste is van de hele wereld. Want dat zijn werken die uiteindelijk toch een keer in elkaar storten. Maar Gods werk blijft staan. Gods werk houdt alle tijden, hè, eonen zelfs, hè, noemen we dat, houdt stand. En God heeft dat allemaal zo voorzien en gepland. En weet u wel hoe Paulus dat noemt? In Efeze 3, vers 13, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Gods plan der eonen. Gods voornemen van de eeuwen. Hè? Gods eeuwig voornemen wordt er vertaald. Dat is een heel beetje zwak. Het is Gods voornemen van de eonen. Van alle tijden. En in dat plan der eonen, daarin heeft dit onderwerp, namelijk Gods gerechtigheid en onze rechtvaardiging, heeft daarin maakt daarvan een centraal deel uit. Want daar is alles op dat bloed van onze Heer Jezus Christus, dat gestort is op Golgotha, daar berust heel de uitwerking en de inhoud van dat plan der eonen op. Want als die gerechtigheid er niet zou zijn, dan kon dus die genade er niet zijn, waar we van gesproken hebben, want die kan alleen maar zijn daar waar die gerechtigheid er is. En als gerechtigheid niet plaatsvindt en de genade is er niet, dan kan de volgende stap die daarop berust, verzoening en wederzijdse verzoening met God, door ons, van ons, kan ook niet plaatsvinden. En dan zou de liefde van God als een echo in een kil universum voortklinken zonder enige respons te krijgen. Maar nu dat bloed gestort is, nu dat geloof van onze Heer Jezus Christus een werkzame kracht is geworden op hem die geloven. En we weten dat we tegenover God nu vrijspraak hebben ontvangen. Nu kan die liefde van God die daarin klinkt in onze harten een weerklank en een echo teruggeven naar God. Waarmee, ja, dat is de vervulling, hè. Niets is zo verdrietig als onbeantwoorde liefde. Maar liefde die beantwoord wordt. Gods liefde die aan ons schenkt. Die door ons beantwoord kan worden. Oh, dan is liefde. Ja, dan wordt liefde compleet. Hè, dan wordt liefde volmaakt. En dat is nou het begin van Gods plan der eonen. Wat hem voor ogen stond. Om dat aan het eind volledig vervuld te hebben. Voor heel zijn schepping. Is het niet bijzonder om op die wijze eens te kijken naar wat onze Heer Jezus Christus op Golgotha heeft volbracht? Het is volbracht. Daar werd gesproken, het is volbracht, dat Gods plan der eonen daar in zijn bloed bezegeld werd om vervuld te gaan worden. Het is volbracht, Vader. Waartoe u mij gezonden heeft, dat is volbracht. Uw plan der eonen gaat nu door. En het berustte op één enkel mens. Dat is wat. Stel je voor dat in de hof van Gethsemane, hè, nu spreek ik menselijke wijs, dat de Heer Jezus niet had willen zeggen en durven zeggen, Vader, u wil geschieden. Niet mijn wil, maar u wil geschieden. Dat hij gezegd had, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, ik wil het niet. Dan was er niks van terechtgekomen. Dan was alles op grond van zo'n uitspraak van niet onderschikking aan Gods wil. Was alles paak gelopen. Maar gelukkig. Hij was gekomen om Gods wil te doen. En hij onderschikte zich in al die smarten die hij daar leed. Al die zielenpijn die er was. Al dat afschuwelijke, iets meemaken wat hem volledig onbekend was, namelijk de dood. In hem heerste die dood niet. Dat ging hij meemaken en hij zag het tegenop. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschiet. En daarin, in dat geloof, in zijn bloed, dat de redding zou zijn voor heel het universum. Dat geloof, dat mag werkzaam worden, dat is op ons. En ik heb me er wel eens over afgevraagd, wat zou dat nou betekenen op ons, hè? En dan denk ik terug aan wat er gebeurt in Jeruzalem. Hè? Dan is daar de uitstorting van de Heilige Geest, zeggen we dan. En dan worden mensen vervuld met die geest om te kunnen spreken. Maar die Heilige Geest komt op hen tot kracht. En zou misschien dat ook de werking zijn van geloof? Dat geloof op ons komt om kracht te geven om in ons dat geloof in ons leven uit te kunnen werken? Misschien is dat wel zo. Het is het geloof voor allen en op allen die geloven. Het geloof van Jezus Christus op allen die geloven. als een werkzame kracht in ons leven. Het zou best kunnen dat het woordje op daar een heel klein beetje op zou kunnen wijzen. Goed, ik denk, ik hoop dat u nou begrepen heeft dat God rechtvaardig is wanneer hij ons rechtvaardigt. Dat berust helemaal op die uitspraken in Romeinen 3 vers 25 en 26 die terugwijzen naar dat bloed van onze Heer Jezus Christus. Dus allereerst moet de gerechtigheid van God zelf verdedigd worden. Zodat de mens op een rechtvaardige wijze gered kan worden. Nou, daar hebben we over gelezen in Romeinen 3 vers 25 en 26. Het wordt, zegt Romeinen 3 vers 5, aanbevolen door onze ongerechtigheid. Ja, die gerechtigheid van God is echt noodzakelijk, omdat wij geen gerechtigheid zelf hebben. De tegenstelling van de uitdrukkingen de gerechtigheid van God en de vergelding van God lijken te eisen dat ze op hetzelfde moeten, dat ze op hetzelfde moeten worden verstaan als de eigenschappen van God. En dat is ook om de kracht van God gaat. Nou, dat is niet al te makkelijk gezegd, moet ik eerlijk bekennen. Maar gerechtigheid en vergelding en kracht van God, die hebben een bepaalde relatie met elkaar. En ja, dat wordt verder ook ontwikkeld in Romeinen 1 vanaf vers 18, als er gesproken wordt over de verontwaardiging van God over alle ongerechtigheid. Dus misschien kunnen we dat toch even laten liggen tot een later moment. De uitoefening van deze gerechtigheid draagt die over op de gelovigen. Een gerechtigheid waarvan God de bron en de gever is en de mens de ontvanger. Het wordt aan geloof gegeven, hè? Dat hebben we hier in vers 17. In Romeinen 1 vers 17 hebben we dat gelezen. U kunt dat ook nog een keer lezen in die teksten die ik al genoemd heb. Romeinen 3 vers 22. En 10 vers 6. Daar wordt dat ook genoemd. Want gerechtigheid van God. Hè, Romeinen 1 vers 17. Wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Het is het geschenk van de gerechtigheid. En het is een gerechtigheid die Paulus had en tegengesteld was aan die van hemzelf. In Filippenzen 3 vers 9. En dat is een hele schitterende tekst, Filippenzen 3 vers 9. Daarin wordt weer die tegenstelling van geloof en wet genoemd. U zult maar eens even lezen. En dan is het misschien goed om gelijk even terug te gaan naar de basis van de uitspraak. Want de rechtvaardige zal uit geloof leven. Daar wil ik toch even met u over praten. Die tekst uit Habakuk. Maar we lezen eerst even Filippenzen 3 vanaf vers 9. Ja, en dat kan je eigenlijk niet lezen zonder het gedeelte ervoor gelezen te hebben. Ach, het is zo mooi, laten we toch maar even met elkaar vanaf vers 2 lezen. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de besnijdenis, want wij zijn de besnijdenis die door de geest van God die hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Of zou ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees te vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen. Uit het volk Israël. En de stam Benjamin. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Naar de wet een Farizeeër. Naar mijn ijver een vervolger van de gemeente. Naar de gerechtigheid van de wet. Onberispelijk. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles, hè, die zaken naar het vlees, die fariseeërschap enzovoort, dat hij van de stam Benjamin was, dat hij een Hebreeër was enzovoort. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. En in hem, daar komt het, hè, mogen blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is, op grond van het geloof. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding enzovoort. Eigen gerechtigheid naar de wet. Maar hij heeft beseft dat dat eigenlijk alleen maar ongerechtigheid is. En dat het voor God niet welgevallig is. Maar hij zoekt naar die gerechtigheid die hij heeft in Christus. De gerechtigheid door het geloof van Christus. Nou, in Gods gerechtigheid wordt voorgesteld als een eigenschap. En dat werd al in eerdere schriften onthuld. Zij verschijnt als het grote probleem bij de rechtvaardiging van zondaars. Want zoals eerder onthuld, veroordeelde het de onrechtvaardigen. Gerechtigheid van God was voor de onrechtvaardigen ter veroordeling. Als ze zei van God, wilt u mij aannemen, mag ik u naderen, mag ik een relatie met u hebben. Dan zei God, nee, want je bent een zondaar. Mijn gerechtigheid staat in schril tegenstelling met die zeer beperkte gerechtigheid van jullie, die eigenlijk alleen maar ongerechtigheid is. En zo bleef God ver weg van mensen. En moest dat hele ritueel, wat ik u net verteld heb, van het bloed van dieren enzovoort, tot een ontmoeting tussen God en dat volk leiden? Want nee, als een hoge priester nou één keer per jaar daar in dat heilige der heiligen komt namens dat volk. En dat volk dat staat op een afstand te wachten tot die hoge priester weer naar buiten komt en zegt dat het allemaal wel weer goed is. Dan heb je toch geen relatie met die God. Dan ga je daar weg en dan weet je van, nou gelukkig, hij straft me dit jaar niet, omdat dat bloed van die dieren is een soort bescherming voor me. Maar dat is toch geen relatie met God. Ik wil met u eens terug naar rechtvaardiging als vrucht van het geloof. En dan ga ik u het een en ander vertellen wat u weet en waar we met elkaar wat verder over moeten nadenken. Als je spreekt over rechtvaardiging uit geloof, dan moeten we zeggen, dan is Abraham eigenlijk ons grote voorbeeld. Hè? En Paulus werkt die rechtvaardiging door geloof, waar Abraham het voorbeeld van is, uit in Romeinen 4. Maar voordat hij aan Romeinen 4 is, is hij hier bij Romeinen 1 vers 17 beland. Om over die rechtvaardiging en over dat geloof te praten. Want dat evangelie is Gods kracht tot redding voor een ieder die gelooft. Daar is dat woord geloof. Want daarin wordt Gods gerechtigheid onthuld. Uit geloof tot geloof. In het verleden, voordat de Heer Jezus kwam, kan je zeggen, werden we geconfronteerd met de ongerechtigheid van mensen vanaf Adam. En toen Israël de wet kreeg, werd die ongerechtigheid alleen nog maar versterkt. Want de wet toonde aan dat de mensen helemaal geen enkele gerechtigheid hadden, niet de maatstaf van God konden volbrengen. Dus tot dat moment dat de Heer Jezus kwam, heeft Gods gerechtigheid de mensen veroordeeld. En wat wordt nou gezegd? Die gerechtigheid van God die vroeger de mensen veroordeelt, is nu Gods kracht tot redding geworden. Dat is een omkeer, dat is een omslag. Vroeger was Gods gerechtigheid een dreiging voor de mensen, en nu is het de kracht van God voor de mensen geworden. Toen was de onthulling van zijn gerechtigheid gericht tegen al de mensen. En daar kun je straks in Romeinen 1 vanaf vers 18 nog wel het een en ander van lezen. Omdat zij ongerechte daden deden. En nu is het op allen die geloven. Omdat het een genadegeschenk van God is. En het is verleend aan mensen voor hun geloof. Mensen die dat niet weten en op die manier niet hun leven leiden, proberen op allerlei manieren, als ze het goed bedoelen, zelf gerechtigheid te tonen uit hun daden. Niemand wil te kijken staan als in het openbaar als iemand die alleen maar onrechtvaardig is. En, zelfs mensen die weten van zichzelf dat ze dingen gedaan hebben die niet goed zijn, die proberen dat te verbergen. En waarom proberen ze dat te verbergen? Omdat ze naar buiten toe eigenlijk als wel goed over willen komen. Als wel rechtvaardig. Dus als mensen dingen aan het verbergen zijn, dan weet je, dan is er wat aan de hand. Omdat ze naar buiten toe goed over willen komen, rechtvaardig. En nu, in plaats dat mensen hun eigen gerechtigheid uit hun daden moeten tonen, nu toont God zijn gerechtigheid door hen die geloven te rechtvaardigen. De werking van de wet was een mislukking, omdat mensen niet door die wet rechtvaardig konden worden. En de werking van rechtvaardiging uit geloof is het grootste succes wat God maar aan ons kon meedelen. Niemand kan dus Gods gerechtigheid verwerven door middel van zijn daden. Je kan niet eens je eigen gerechtigheid tonen door middel van je daden. Want je bent continu bezig om die slechte dingen maar te verbergen. En het is Gods gerechtigheid die ons wordt toegerekend, en zo was het ook aan Abraham, ons wordt toegerekend door het geloof. We zijn uit onszelf niet rechtvaardig, maar Gods gerechtigheid wordt ons toegerekend. Maar voor God is dat, en voor ons mag dat betekenen, dat het ook werkelijk op die manier ook geldt en gezien wordt door God. Als hij het ons toerekent, dan ziet hij ons op die manier aan. En hoe kan dat? Omdat de enige die geen zonde kende, werd voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn en zouden worden Gods gerechtigheid in hem. En dat kunt u nalezen in die prachtige versen van 2 Korinthe 5, vers 21. Het is de gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus voor allen en op allen die geloven. En daar klinkt in wezen de uitleg van Romeinen 1, vers 17, uit geloof tot geloof. Namelijk, uit het geloof van Jezus Christus tot naar binnen in ons geloof. En dan wordt het geloof van de Heer Jezus Christus, het geloof in zijn bloed, datgene wat nog nooit vertoond was, dat God hem die dood ging zou opwekken en levend maken, nooit meer onderhevig aan de dood. En zijn geloof in zijn bloed, dat dat bloed ons zou rechtvaardigen, dat geloof, dat wordt een werkzame kracht in ons leven. Hè? Uit zijn geloof naar binnen in ons geloof. En dan worden de woorden die Paulus sprak in Filippenzen 3 vers 9, die we net gelezen hebben, eigenlijk duidelijk: geen eigen gerechtigheid hebbend, maar dat wat door het geloof van Jezus is. Die gerechtigheid wordt op die manier op ons gelegd en een werkzame kracht in ons leven. Ik denk, we zullen even nu pauzeren, want er is een heleboel informatie bij je afgekomen. En als u het bandje hoort, spoel het nog eens een keertje terug en luister er nog eens naar. Maar u begrijpt wel dat om... Tot vrijheid werden we geroepen, broeders. Laat u dan niet meer een slavenjuk opleggen. Maar wij hebben het juk van het bandje dat maar 1,5 uur lang is. Het is weliswaar geen slavenjuk. Maar toch een vorm van beperking. En dat is eigenlijk ook wel goed. We hebben al voor de pauze heel veel gehoord over Gods gerechtigheid. Over God die rechtvaardig is als hij ons rechtvaardigt. Dat zijn op zichzelf al hele moeilijke zinnen en begrippen. En ik hoop ook echt dat we het proberen te gaan verstaan. En als we het niet in één keer verstaan, opnieuw lezen of opnieuw naluisteren. En mocht het zo zijn dat u er helemaal niet uitkomt, dan kunt u altijd mij een e-mailtje sturen. En als ik er dan niet uitkom, dan stuur ik het wel naar Andries. Of naar Date. Of naar Kees. Maar we kunnen altijd met elkaar in ieder geval over dit onderwerp in gesprek blijven. Want ik vind het heel, heel belangrijk dat we Gods gerechtigheid en de rechtvaardiging die ons deel is, dat we dat goed verstaan. Omdat dat in wezen een heel vast fundament is waarop Paulus verder werkt in de andere brieven en met name ook in de volkomenheidsbrieven, waar hij het onderwerp op zichzelf niet uitgebreid meer behandelt, omdat hij het als bekend veronderstelt, maar wel als fundament gebruikt om onze relatie tot God verder uit te leggen. Dus schrijven via e-mail, briefjes enzovoort. U bent van harte welkom en ik doe mijn uiterste best om u zo snel mogelijk dan een antwoord te geven. We gaan even verder. We hadden dat, we hadden net even aangetipt voor de pauze, dat het, de rechtvaardiging van zondaren en Gods gerechtigheid een heel groot probleem was in het verleden. Want eigenlijk was er geen enkele reden tot verwachting of tot hoop voor een onrechtvaardige. Er was geen evangelie. En de mens bleef maar bezig om naar God toe zijn eigen ongerechtigheid te bewijzen. Totdat gerechtigheid van God uit het geloof onthuld wordt. Gods eigenschappen die worden zichtbaar in wat hij doet. En dat is fantastisch. God zei, er is licht en er was licht. En een van Gods eigenschappen is, God is als licht. God is liefde, God is licht enzovoort. En zijn eigenschappen die worden zichtbaar in wat hij doet. En hij geeft, wat hij geeft, onthult wie en wat hij is. En wat is het grootste geschenk dat God ons gegeven heeft? Zijn zoon. En zijn zoon is die alomvattende gave, dat alomvattende geschenk. En de hoogste onthulling van hemzelf. En dat kunnen we op zoveel plaatsen in Gods woord lezen. Een van de duidelijkste is Colossenzen 1 vanaf vers 15. Hij is het beeld van die onzichtbare God. Maar ook in de evangelie zegt de Heer Jezus zonder enige schroom. Van wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. De Hebreeënbrief eigenlijk toch ook met een Joodse inslag. Daarin wordt geschreven dat hij is de afstraling van zijn heerlijkheid en de uitdrukking van zijn wezen. Het is zo duidelijk, Gods zoon, als we die zien, dan zien we in wezen al Gods eigenschappen. Die onzichtbare God die geest is, die heeft zich geopenbaard in zijn zoon. Niet alleen woont heel het complement van de Godheid in hem, in Gods zoon, in onze Heer, hij is voor ons tot gerechtigheid van God gemaakt. En wij ontvangen Gods gerechtigheid in hem. Kunt u nalezen in 1 Korinthe 1 vers 30. In 2 Korinthe 5 vers 21. Dat heb ik u net verteld. Hè? Ik vind het zo mooi, laat maar lezen. 2 Korinthe 5. Vers 21. Soms dan denk ik, hè, staat er helemaal niet, maar dan heb ik 1 Korinthe voor me. Ben ik wel eens minder hoor. 2 Korinthe 5. Het hoofdstuk, hè, vanaf vers 11, ook van de verzoening. En dan lezen we vanaf vers 20. Wij zijn dus gezanten van Christus, schrijft Paulus, alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen we u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Dat is wat God smeekt. Via de woorden van Paulus eigenlijk, laat u met God verzoenen. Dat is wat God heeft gezegd dat hij de wereld met zich verzoend heeft. En dat hij in de gelovigen die boodschap van de verzoening gelegd heeft. En nu zegt God, laat je met mij verzoenen. En hoe kan je met God verzoend zijn? Dat is omdat God zijn zoon tot zonde gemaakt heeft voor ons. Opdat wij zouden zijn Gods gerechtigheid in hem. En dat is het thema waarover we nu spraken. Dus hier staat ten diepste dat die verzoening alleen maar gestalte kon krijgen. Omdat God zijn zoon tot zonde gemaakt had. En wij Gods gerechtigheid ontvangen hebben in hem. En dat is het thema van wat we natuurlijk hier bespreken. Nou, die verzoening en die wederzijdse verzoening. Nou, dat wordt op een geweldige manier uitgewerkt in de brieven van Paulus. In de gevangenschapsbrieven, in Colossense, in de Efeziërs. En uiteindelijk leidt die opgebouwde relatie van gerechtvaardigd, verzoend, wederzijds verzoend, uiteindelijk tot het ontvangen van die al die geestelijke zegeningen te midden van de hemelingen in Christus, waarbij ons lotdeel bekendgemaakt wordt dat wij het complement van de Christus zijn. En dat wij volgens Filippenzen 3 gelijkvormig gemaakt zullen worden aan het beeld van de Zoon. Zijn heerlijkheidslichaam dat hij nu heeft. Waarvan Efeze 4 schrijft dat hij het hoofd is van boven allen die van de hemelen zijn. En wij zullen aan hem gelijkvormig gemaakt worden. En ook als complement van hem die plaats in mogen nemen. En dat komt allemaal voort uit het feit dat Gods gerechtigheid aan ons geschonken is. Is dat niet bijzonder? Is het niet de moeite waard om over dat onderwerp dan na te denken? Dus in het evangelie komt een nieuwe onthulling van Gods gerechtigheid naar voren. Het wordt door God onthuld. En het wordt opgenomen. Het wordt verstaan. Het wordt in ons als het ware als een kracht ontwikkeld door het geloof dat aan die mens geschonken wordt. Voor hen die niet geloven is dat evangelie nog steeds verborgen. Dat kan je lezen in 2 Korinthe 4 vers 3. Nu is dat woordje onthulling waar hier van sprake is, dat is wat anders dan bekendmaken. Het woordje onthulling wordt alleen gebruikt voor waarheid die werkelijk door de mens wordt begrepen. En verschilt daarmee van openbaar worden. Wanneer je mensen spreekt die dan ja, zeggen, ik geloof, hè, ik ga naar de kerk, hè, ik ben een kerkmens, ik ben een christen, hè, zeggen ze dan. Wanneer je die spreekt, dan is het gangbare geloof eigenlijk dat die mensen geloven dat God rechtvaardig is. Dat geloven ze. Want er is geen andere maatstaf van rechtvaardigheid te vinden dan God zelf natuurlijk, hè. Nu is het zo dat het geloof dat God rechtvaardig is, dat is nou niet datgene wat we net gelezen hebben in Romeinen 1 vers 17. En veel mensen komen niet verder dan te geloven dat God rechtvaardig is en dat dat geloof voor hen tot redding is. Dat zij geloven dat God rechtvaardig is. En ieder mens die gelooft dat God rechtvaardig is, moet ook de stap durven zetten om te zeggen, dan ben ik dus onrechtvaardig, want ik ben niet gelijk aan God. En pas als je die stap zet, dat je voor God niet rechtvaardig bent, ook al geloof je dat hij het wel is, dan pas kan je verder gaan nadenken, hoe werkt dat dan uit? Want indien het gangbare geloof mensen kon redden, dat geloof dat God rechtvaardig is, dan zou iedere oprechte Israëliet gered zijn. Maar dat was niet het geval. Er moesten offers gebracht worden. En we hebben net gezien dat die offers heenwijzingen waren naar het grote offer. Geloof vereist kracht en rechtvaardigheid van God, zoals die wordt onthuld en beschikbaar gemaakt in het evangelie van zijn Zoon. Ja, het vereist kracht van God. Al die zonden die onder de verdraagzaamheid van God, hè, dat hebben we net gelezen, gebeurd waren. Dat vereist kracht van God. God die de zonde haat, God die ongerechtigheid haat, God die verontwaardigd is over de ongerechtigheid van mensen, die heeft zich ingehouden, menselijkerwijs gesproken, door een lapmiddeltje van het bloed van een dier. Maar als hij dat bloed van het dier, als dat gebracht werd, was dat voldoende voor hem om herinnerd te worden aan dat kostbare bloed dat zou vloeien. En was dat voldoende van hem om degene die daar serieus mee omgingen, om die alvast die voorlopige bescherming te geven van zijn verontwaardiging tegen de zonde. We hebben net al besproken dat het zo jammer is dat de MBG-vertaling zo vaak vertaalt het geloof in Jezus Christus, in plaats van het geloof van Jezus Christus. Op zoveel plaatsen gaat het over het geloof van Jezus Christus. En dat dat geloof dat op ons is, een werkzame kracht wordt in ons leven. Want dat geloof van Jezus Christus op ons, dat omvat de eenheid en de identificatie, misschien zelfs de vereenzelviging van de gelovigen met Christus, waarbij het geloof van Jezus als het ware de fontein is waaruit ons geloof ontspringt. Dat is mooi gezegd, hè? Zijn geloof is de fontein waar ook ons geloof mee ontspringt, mee gevoed wordt door dat levende water, mag ik het zo zeggen, als we het over een fontein hebben, dat in onze harten wordt uitgestort. Gelijk geschreven staat, dat is het vervolg, hè? 1 vers 17b, gelijk geschreven staat, zoals het is geschreven, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Gods gerechtigheid wordt niet alleen onthuld uit geloof, maar ook tot geloof. Nou, ik heb dat gelukkig al een beetje uitgelegd. Uit het geloof van Jezus Christus naar binnen in ons geloof. Dat wil zeggen, het is niet alleen een redding uit geloof, maar het maakt ook een geloofsleven mogelijk. Kijk, en dat bedoelde ik nou met te zeggen, van zou dat woordje op heel misschien iets aanduiden dat geloof van Jezus naar binnen in ons geloof, dat niet zomaar iets is waardoor we blijmoedig op de stoel gaan zitten te kijken en zeggen van nou, dat is fijn, maar dat het ook vruchten voortbrengt. Dat er iets in ons aan het werk is. Kijk, laten we nou wel wezen, dat geloof van Jezus in zijn bloed, dat bloed, dat moest nog gestort worden toen hij al geloofde. Met andere woorden, dat geloof van Jezus in zijn bloed, dat ging vooraf aan de daad die hij stelde en de gehoorzaamheid en de onderschikking die tentoonspreidde om naar Golgotha te gaan. Dus dat geloof in hem was een werkzame kracht om die weg te gaan. Nou, als dat geloof nou ons deel wordt, mag dat geloof ook in ons een werkzame kracht worden. Beseffend dat we vrijspraak hebben, dat we recht voor God staan door zijn geloof, door zijn bloed, mogen we dus bevrijd van al die lasten en angsten van schuld en wat het allemaal is, mogen we in alle vrijmoedigheid God naderen en mogen we ook onze redding op grond van die rechtvaardiging ook uitwerken, uitleven. Velen die in de greep van de fout van de gelaten zijn, geloven in rechtvaardiging door geloof, maar ze leren dat het uit werken van de wet voortkomt. Dat is het gekke. Met de mond beleiden ze een beetje van ja, dat staat inderdaad wel geschreven en zo. Rechtvaardiging door geloof. Maar in de praktijk maken ze de fout dat ze toch menen dat het uit werken is. En dat zijn nou die mensen waarvan ik net zei 70% zelf en 30% de Heer. Als u niet beseft dat 100%. Het werk is van de Heer, dan is uw geloof toch, kan ertoe leiden dat het helemaal scheef groeit. U bent niet rechtvaardig op grond van enige daad van uzelf. U bent gerechtvaardigd op grond van het geloof van Jezus dat in u gelegd is. Het is een gave van God. Opdat niemand roemen. En als u geloven een heel werk vindt, dan denk ik dat u het begrip geloof, dat dat voor u een andere inhoud heeft dan het voor Paulus heeft. Want voor Paulus is het begrip geloof iets wat juist alle werk uitsluit. Maar dat volledig van God komt, die het geeft, dat we vertrouwen op hem. Het geloof is eigenlijk het woord wat betekent niets te maken met werken. Alleen maar een gave van God in ons, waardoor we dingen gaan zien zoals God ze ons wil laten zien. Het evangelie, het goede bericht, is dat zij die gerechtvaardigd zijn uit geloof, ook leven uit geloof. Dat geloof mag werkzaam worden. Paulus die citeert Habakkuk niet om de rechtvaardiging uit het geloof te bewijzen, maar opdat de gerechtvaardigden zullen leven uit hun geloof. Het is een vergissing Habakkuk's woorden te gebruiken als bewijstekst voor de leer van de rechtvaardiging. Door geloof, en Paulus doet dat ook niet. Ik wilde toch eens even naar die Habakkuk toe. En voor degenen die al wat langer in Ebenezer zijn, of al wat langer de studies volgen, heel lang geleden hebben we de Galatenbrief behandeld. En dat deden we aan de hand van de tekst van broeder Geleshnov, Vladimir Geleshnov. Een gelovige broeder met heel veel kennis, en die heeft toen met de uitleg van de Galatenbrief, heeft hij ook Habakkuk behandeld. Nou ga ik vanavond niet heel Habakkuk behandelen, maar wat ik gedaan heb is daar toch wat op nageslagen. En ik geef u een hele korte samenvatting van de profetie van Habakkuk. In 5 punten, opdat u gaat ontdekken dat er iets heel bijzonders in staat, in die structuur. Maar om te beginnen, Paulus die gebruikt de uitspraak van de profeet Habakkuk. Niet om dingen te bewijzen zoals we net gelezen hebben, maar toch wel om aan te tonen dat de wet niet de superioriteit van het geloof overgenomen had. Kijk, geloof was er al voordat de wet er was. Abraham geloofde God en het werd hem als gerechtigheid toegerekend. Dus dat geloof was al een werkzaam principe door God gebruikt voordat de wet er was. Nu is de wet gekomen, Habakkuk, die leefde in de situatie van de wet. En toch doet hij de uitspraak in Habakkuk 2 vers 4, zoals hier staat, dat de rechtvaardige zal leven uit zijn geloof. Met andere woorden, zelfs onder de wet is dat geloof iets wat nog steeds bestaat. De wet heeft geloof niet vervangen. Zelfs onder die wet klinkt het woord van God dat de rechtvaardige zal leven uit geloof. Waarom? Omdat de rechtvaardige niet zal kunnen leven uit de wet. Want de wet wijst alleen op schuld, op onrechtvaardigheid. En de wet doet ons in wezen de doodstraf bekendmaken. Dus de wet brengt geen redding. Onder de wet leidt afval eerder tot gericht of tot vloek dan wanneer een werkzaam geloof in mensen actief is. En de profeet Habakkuk die vraagt zich dan ook af waarom God zijn gericht terughoudt in de periode dat Juda de wet niet meer houdt, dat ze afvallen van God, dat ze in een situatie van onderling geweld, van twist en vijandschap en verschillen verkeren. En Habakkuk die stelt aan God de vraag: God, die wet die u gegeven heeft, die is blijkbaar niet sterk genoeg om de mens, om het vlees, onder bedwang te houden. Die wet heeft zijn dreiging, waardoor de mensen toch een beetje op het rechte pad leven, heeft verloren. En waarom heeft die wet zijn kracht en zijn dreiging verloren? omdat u helemaal niet ingrijpt. De mensen die doen maar wat. Dat volk dat die wet gekregen heeft, die doen maar wat. En u grijpt helemaal niet in. En dat is de grote vraag waar Habakuk mee worstelt. En hij schrijft zelfs nog dat God niet naar hun gebed luistert. En zelfs de onschuldigen in dat volk niet redt. Hoe zit dat? Hoe lang nog, zegt Habakuk, moet dit nou voortduren? Hoofdstuk 1, vers 2. Nou, dan geef ik een korte samenvatting van het boek Habakuk. Met een hele korte omschrijving. Nou, in hoofdstuk 1, vers 2 tot 4, beroert Habakuk dat raadsel van die afvalligheid van Israël en het terughouden van Gods toorn. Dat spoort niet met elkaar. He, want we hadden net gelezen, en ieder die dat niet doet, vervloekt zij u in bed en op straat en het brood en de baktrog en overal, alles is vervloekt. Als je de wet niet doet. En nu leeft Juda zonder die wet en er gebeurt niks. Nou, dan in hoofdstuk 1 vers 5 tot 11. Dan zegt God, ja, je denkt wel dat er niks gebeurt, maar ik ga jou wat bekendmaken. In de nabije toekomst stuur ik een volk, een ongelovig, woest, wild volk, stuur ik naar Juda om dat gericht uit te oefenen. En dat woeste, wilde volk, dat is een instrument in mijn hand. Die Galdeeën, die zijn een overwinnende macht, goddeloos en onbedwingbaar. Maar ze zijn het instrument van God om Juda te straffen. En dan gaat de structuur verder in hoofdstuk 1 vers 12 tot 2 vers 1. Oké, zegt Habakuk, nu begrijp ik het. U gaat toch gericht voeren over al die ongerechtigheid in Israël. Maar dan zit ik met het volgende probleem. U gebruikt een woest, wild en heidens volk om dat te doen. Hoe zit het daar dan mee? Moeten die dan niet gestraft worden? Want die vallen in wezen uw volk aan. Dan komt in hoofdstuk 2 vers 2 tot vers 20 een uitspraak die misschien voor ons wat verbazingwekkend is. Maar God legt dan uit dat het kwaad een voorbijgaande zaak is. Iets dat zal worden weggedaan wanneer het werk dat het moet volbrengen ook gedaan is. En zelfs kan je eigenlijk proeven uit die vers in Habakuk, dat het kwaad zichzelf zal, als het ware, opvreten. Dat het kwaad zichzelf de das om zal doen. Maar kwaad, zelfs het kwaad dat die heidenen doen, daarvan zegt God, het is een instrument in mijn hand, maar het is een tijdelijke zaak om iets te corrigeren. En als het zijn werk gedaan heeft, dan zal het ook weer verdwijnen. Dat volk der Galdeeën, als voorbeeld, zal niet altijd over Israël heersen. Het verdwijnt weer. Het wordt een keer verjaagd of wat dan ook. Maar het is nu een instrument in mijn hand. Zoals zonde zijn intrede deed in de schepping. Als een instrument in Gods hand. Om uiteindelijk, wanneer het zijn taak gedaan heeft, te verdwijnen. En daarom mogen we gewoon van God accepteren wat Job zegt. Zal ik het goede wel en het kwade niet uit zijn hand ontvangen? Want ook dat kwade komt van God. En is een middel in zijn hand. Zoals het voor Israël, die Galdeeën waren. Zoals kwaad. En alles wat daarmee samenhangt. Voor God een middel is. Dat uiteindelijk, wanneer het zijn taak gedaan heeft, zal verdwijnen. En ik vind het zo verbazingwekkend. Dat dat in wezen in een boek als Habakuk al aan de orde komt. Dat kwaad een tijdelijke zaak is. En dat het een doel dient. Waar God van zegt. Van als dat is de weg die ik gaan wil, om uiteindelijk mijn doel, dat ik alles in alles zal zijn, te dienen. En dan is het laatste, hoofdstuk 3 vers 1 tot 20, een gebed dat de uitkomst van God voorafschaduwt aangaande Israël, maar ook aangaande de heidenvolken. Nou, dat is de structuur van Habakuk. Habakuk stelt een paar vragen. God geeft daar antwoorden op en legt een hele bijzondere zaak uit, namelijk dat het kwaad dat hij geeft een tijdelijke zaak is, maar dat dat een instrument is in zijn hand. En dat is iets wat maar heel weinig gelovigen durven te accepteren. En, maar als je dat niet accepteert, dan heb je de allergrootste moeite om de uitspraken van Paulus te accepteren dat alles is uit God. En dat is een uitspraak, wanneer je die durft te accepteren, wanneer je Gods uitspraak durft te geloven, wanneer dat geloof zo actief in je wordt dat je zelfs dat kan aannemen, dan wordt God, die onze Vader is, de allerhoogste beschermende factor in ons leven. Want als alles uit hem is, en als hij mij lief heeft, dan zal hij alleen maar datgene in mijn leven toelaten wat voor hem de manier is om mij dichter bij hem te brengen. En om mij op een manier te gebruiken dat ik een instrument kan zijn in zijn hand. En is dat uiteindelijk niet het gebed van iedere gelovige? Ik denk, dat is de wijsheid die spreekt uit dat boek Habakkuk. We gaan nog even een paar minuutjes door, denk ik. Iemand moet maar zwaaien. Oh, nog 2 minuten heb ik. Nou dan, kan ik net zo goed nou stoppen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Thank you.